Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Welkom Marianne. Hey.
Fijn om hier te zijn.
Yes. Ja, Marianne, je bent seksuoloog.
Klopt.
Kan je vertellen aan de mensen wat dat precies inhoudt en wat je precies doet?
Ja, ik werk voornamelijk met vrouwen die in een langdurige relatie zijn en die eigenlijk in de seksualiteit en intimiteit vastlopen. Dus ervaren, ik blokkeer, ik bevries of ik ontwijk het, ik ontloop het, het lukt niet meer of het doet pijn. En dat is dan iets wat een tijdje sluimert op de achtergrond en op een gegeven moment merk ik van ja, dit is toch wel echt een probleem en dat gaat toch niet over zoals ik had gehoopt, dat het ineens zomaar vanzelf beter wordt. Ja. En dan merken ze dat het toch wel echt een groot probleem is. En dat de relatie daar ook door kapot kan gaan. En dan komen ze vaak bij mij.
Helder.
Ja, en dan zorg ik dat ze weer volop kunnen genieten van de intimiteit en seks met hun partner.
Ja, dat is fijn. Mooi. En hoe ben je hierbij gekomen om dit beroep te gaan uitoefenen?
Ik werkte als psycholoog en toen ben ik op een gegeven moment werd ik zelf zwanger. En toen ben ik in mijn bevalling, die moest worden opgesneld, dus die werd ingeleid. En toen hebben ze een episiotomie, dat is dat ze je vagina openknippen om de bevalling eigenlijk op te snellen.
De knip.
Ja, de knip. En het lijkt een klein knipje, zeggen ze vaak. Maar dat is gewoon best wel een grote knip die door alle tissue heen gaat, alle spiermassa heen gaat. Maar ook door de die glands die dus zorgen voor vochtigheid. Dus er gaat door zenuwuiteinden, er gaat door eigenlijk veel meer dan we denken van het is maar een knipje. Ja. En dat was eigenlijk bij mij de start van dat ik dus zelf niet meer kon genieten van intimiteit in mijn relatie. En dat ik dus bevroor en vastliep en dacht van ja, ik kon altijd genieten van de seks. Waarom lukt het me nu niet meer? En ja, dat werd een probleem. Mm-hmm. En dan dacht ik, ja, ik ben psycholoog. Ik ben gespecialiseerd in positieve psychologie. Er moet toch een oplossing zijn? Dus toen ben ik gaan zoeken en ik heb van alles gedaan van opleidingen tot boeken, tot zelfhulp, tot 5 keer in de week met mezelf spelen om wat uit te vogelen van hoe kan ik dit weer laten werken. Mm-hmm. Ik heb echt van alles geprobeerd en totdat ik uiteindelijk aan de andere kant kwam en dacht, oh, zo zit het. Dit is wat er speelt in mijn lichaam en dit is wat er opgelost moet worden. En als ik deze stappen zet, dan kom ik daar weer en ja, dat ben ik uiteindelijk, dacht ik, ja, dit moeten veel vrouwen, hier lopen veel meer vrouwen dan alleen ik tegenaan. En zo is het eigenlijk begonnen.
Wauw. Mijn vriendin die is vandaag in week 37 terechtgekomen van de zwangerschap. En ja, zeker, vooral omdat we het dus ook over heel veel medische ingrepen hebben gehad, wat de keuzes zijn, mocht het zover komen, die we daarin willen maken. De knip is daar inderdaad een bij ons best wel belangrijk onderdeel van oké. Okay, de gevolgen daarvan kunnen best wel groot zijn.
En absoluut,
dat is echt bij veel vrouwen volgens mij het geval.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat het misschien niet eens alleen iets medisch is of fysiologisch is van het littekenweefsel, maar ook wellicht de ingreep zelf, dat nog psychisch iets kan doen.
Absoluut. Het is echt wel een trauma wat je meemaakt. Ja. En het bizarre eigenlijk is dat het tegenwoordig bijna een soort van standaard procedure aan het worden is van we doen die knip, want dan versnelt het en dan is het makkelijker.
Ja.
Maar de gevolgen, wat je zegt, het is lichamelijk, het is emotioneel. Het is echt gewoon een soort van trauma gaande in je lichaam.
Ja.
En dat is gewoon echt een impact. Ja.
Ja, en toen jij hier zelf mee kampte en deze opleiding bent gaan doen, hoe was die hele ontdekkingsreis vanuit de psychologie naar de seksuologie? Hoe was het om je daarin te gaan verdiepen?
Ja, ik wilde eigenlijk, toen ik psychologie studeerde, was ik ook al geïnteresseerd in seksologie. Alleen op dat moment was er gewoon hier in Nederland, heb je dat niet, dan moet je helemaal naar België gaan. En dat was gewoon voor mij geen optie op dat moment. Hmm. En op het moment dat ik dacht van nou, ik wil nu wel gewoon hier toch iets mee gaan doen, toen ben ik eigenlijk meer de belichamingskant opgegaan in plaats van de klinische kant. Want als je echt seksologie als universiteit of als echt in België die opleiding doet, dan is het heel klinisch.
Ja.
En ik ben juist eigenlijk de andere kant op gegaan. Dus echt naar het lichaam en de gevoel en de emoties gaan kijken. En ik zei laatst nog tegen een collega van mij, en die is al 30 jaar therapeut, van ja, moet ik misschien toch niet een keer ook die echte seksologieopleiding gaan doen? Dat is veel te klinisch. Jouw kracht zit juist in dat je dus niet zo klinisch bent. En juist echt op de gevoel en de emoties gericht bent. En daar help je dus de vrouwen het meeste bij. En ja, en dat merk ik ook wel, dat ze dan bijvoorbeeld soms terugkomen van, oh, ik ben bij die en die geweest, of bij die seksoloog of daar, maar het was eigenlijk allemaal, het hielp allemaal net niet. Het was allemaal net niet het. En ja, dan komen ze bij mij en dan, ik focus dus echt op de traumakant, de emotionele kant. En ook wat er in het lichaam dus echt gebeurt en hoe je dat weer kan gaan voelen. Hè, überhaupt je lichaam kan gaan voelen, maar dan om ook te gaan voelen hoe het is om die gevoelens weer op te gaan zoeken en toe te laten staan. En ik denk dat dat zo'n stukje vaak toch al mist in de klinische kant van de seksologie.
Ja. Wat heb je een voorbeeldverhaal van een cliënt die bij jou kwam en hoe dat proces er dan uitziet? En het zijn natuurlijk verschillende problemen, dus ik kan me voorstellen dat er verschillende processen zijn, maar misschien is er een soort rode draad. Of...
Ja, er is zeker een rode draad. Ja, ik heb een hele grote groep, vooral jongere dames, tussen de eigenlijk begin 20 tot eind 30. Die zitten vaak in een relatie waar ze al 5 of laten we zeggen 2 tot 5 jaar al in zitten, of soms wat langer. En dan gedurende de relatie merken van, het gaat eigenlijk niet meer zoals het in het begin was. En ik denk er nooit aan. Of als ik er überhaupt wel al aan denk, dan is het vanuit de stress van, oh, ik moet het eigenlijk weer een keer doen. Want hij wil wel weer en ik, dat is alweer te lang geleden. En dan wordt het dus een moetje. Mm. En dan kunnen ze die drive niet meer voelen. En dat gevoel van, ik verlang er ook naar, dat is er dan niet. En, is er dus iets mis met mij? Want voorheen had ik dat, in het begin had ik dat wel en nu is het er niet. Hoe kan dat nou? En het komt vanzelf alweer terug, maar dan komt het dus eigenlijk niet terug. En wat ik in het begin zei, van het is zo'n sluimerend iets. En dan na verloop van tijd, dan komen de gesprekken van, ik wil toch wel wat vaker seks. Het is al zo lang geleden en waarom lukt het nou niet? En we moeten daar wat meer mee gaan doen. Laten we dat proberen. Maar uiteindelijk is het, ik ga het toch maar weer ontwijken. Of ik denk er niet aan. En dan denk ik, het is alweer te lang geleden, waardoor die druk weer. Of het is zo dat ze wel af en toe seks hebben, maar dan is het eigenlijk toch een beetje pijnlijk. Of het geeft een branderig gevoel. Of het is net niet helemaal echt fijn. En dan ga je natuurlijk ook weer ontwijken. Ja. Dus dat is eigenlijk het verhaal wat ik veel hoor. Van ik moet er iets mee. Ik weet dat het belangrijk is. En eigenlijk zou ik het zelf ook wel graag weer willen. Maar ik weet gewoon niet hoe.
Juist. En is het dan zo dat in die situaties waarbij het pijnlijk of het branderige gevoel aanwezig is, dat dat aan het begin van de relatie niet aanwezig is en dat dat er bijgekomen is? Door bijvoorbeeld minder opwinding.
Ja.
En dat het daardoor... gewoon het hele geslachtsorgaan bij de vrouw eigenlijk niet voorbereid is echt op penetratie, op seks. En dat het daardoor droger is. En,
meeste van de tijd is dat wel het geval. Ja, en er zitten natuurlijk ook vrouwen tussen die in het begin al dat niet voelden. Maar eigenlijk is het 95% van de gevallen. Mm. Van in het begin voelde ik dat wel en nu voel ik dat veel minder. Maar het kan dus ook zijn dat het altijd al pijn heeft gedaan. Ja. Of het altijd al droger is of... ik het eigenlijk nooit echt lekker heb gevonden of eigenlijk nooit echt een orgasme heb bereikt. Dus dat zit er ook tussen. En daar zijn echt niet maar 1 of 2 vrouwen, er zijn er heel veel.
Ja.
Maar de grote groep is echt van in het begin was het eigenlijk wel fijn. En nu voel ik het niet meer of nu, ik weet niet precies wat er gebeurt en hoe ik dit moet oplossen. Ja.
Hoe komt dat? Dat zoveel mensen in die situatie terechtkomen die je zojuist beschreven hebt?
Ja. Dat is een mooie vraag, want eigenlijk moet je het zo zien. In het begin, je hebt 2 soorten verlangen. Je hebt spontaan verlangen en je hebt responsief verlangen. En dat spontane verlangen, dat is in het begin vaak heel groot. En dat is natuurlijk biologisch gezien is dat ook nodig, want biologisch gezien wil je voortplanten. Dus hè, je hebt seks samen, er moet een baby uit voortkomen, biologisch gezien natuurlijk. Hè.
Ja.
En dan heb je die veiligheid nodig in het begin. Dus dat responsieve verlangen, dat is gewoon een soort van bondingstechniek die we onbewust automatisch toepassen. Om bij elkaar te blijven, zodat je de overlevingskans voor je kind is groter. En na verloop van tijd heb je dat eigenlijk niet nodig. Dus komt er het responsief verlangen. Dus niet meer dat het spontaan. Natuurlijk, er zijn altijd momenten dat het nog spontaan wel gebeurt.
Ja.
Hè, als je in je eisprong zit, kan je bijvoorbeeld wel dat spontane verlangen misschien weer voelen. Maar vaak zijn we dan ook, hè, je bent in een relatie, er is een soort relatiepatroon ontstaan. En iedereen is druk, vrouwen werken nu ook. Dus er gebeurt van alles, je moet van alles, zoveel input wat we krijgen. Dus het is de hele tijd maar gaan en doen en doen. En eigenlijk weinig voelen. Ja. Dus als het er überhaupt al is, dan wordt het als het ware heel snel weggeduwd. Want ik ben nu aan het eten komen, ik ben nu met de afval, ik ben nu met de kleine bezig, ik ben nu op mijn werk. Dus dat gevoel wordt weggeduwd. En dat responsief verlangen, vaak weten vrouwen niet eens meer, hoe wakker ik dat dan weer aan? Hoe doe ik dat? Ik heb geen idee. En eigenlijk is de keyword daar vertragen. Vertragen en speelsheid. Die twee zijn zo belangrijk om weer terug te kunnen komen naar dat gevoel wat er ergens wel zit.
Hmm.
En sommigen zeggen, ja, maar ik heb dat gevoel niet. Maar alle vrouwen hebben dat gevoel. En ik kan ze er allemaal naartoe brengen.
Ja, dat is goed nieuws. Ja. Dat is heel goed om te horen. Fijn. En dat responsieve verlangen. Wat zijn de voorwaarden daarvoor dat dat tot stand komt? Je zei al, speelsheid, vertraging, de tijd die je samen door... Ja, laat ik vooral de vraag eigenlijk openlaten.
Ja, okay. Meer tijd hebben met elkaar, ja. Maar ook dus het gevoel van veiligheid. Want als jij in je hoofd zit van, oh, ik moet nu iets.
Ja.
Hij verwacht iets van me, ik moet nu iets gaan geven. Wat er gebeurt is dat je in je hoofd ontstaat er stress. Dus je autonome zenuwstelsel, je onbewuste mind, die drukt meteen die rode alarmbel aan van... ik zit in overlevingsmodus. Eigenlijk is je onbewuste mind, die 95% is alles onbewust. En sommigen zeggen zelfs 98%, dat is echt bizar natuurlijk.
Ja.
Maar het enige wat die doet is scannen, ben ik veilig of ben ik onveilig? En ja, als jij in je hoofd gaat zitten van ik moet iets of er wordt iets van me verwacht en het geeft stress, je zit meteen in die overlevingsstand.
Ja.
Dat dus je bent onveilig.
Speelsheid.
Ja, en want als ik zeg van je bent onveilig. Ik ben helemaal niet onveilig bij mijn partner. Nee, natuurlijk niet. Of tenminste, hopelijk niet.
Ja.
In de meeste gevallen ben je hartstikke veilig bij je partner. Maar je mind denkt daar dus anders over als je in je hoofd gaat en gaat zitten. Ik moet iets en oh mijn god. Oh jee, hij begint me nu te kussen. Ik ben er nog niet klaar voor. Oh jee, nee, liever niet nu. Allemaal van dat soort gedachten van, oh, nu moet ik weer, maar ik ben nog niet opgewonden en hij is er al. En ik ben allemaal van die paniekgedachtes, die zeggen eigenlijk, laten je hele systeem weten, ik ben onveilig.
Ja.
En dan kan je dus ook niet voelen.
Ja.
Want dan ga je in dit vluchtgedrag.
Ja.
Of de freeze, de fight, pleasen kan ook nog. Er zijn eigenlijk 6 vluchtgedragingen. Ik weet niet of ik ze allemaal uit mijn hoofd nu weet, maar er is de fight, de flight, de freeze, de please. Dat je heel erg vermoeid wordt, kan ook nog. Of heel erg emotioneel wordt, dus dat je ineens moet huilen of zo.
Hmm.
Dat zijn ze eigenlijk alle 6.
Ja, toch even alle 6 opgelepeld. Ja, zeker.
Gekomen, ja.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, we zitten bijvoorbeeld samen op de bank. Er is veiligheid, we verlangen eigenlijk beide niks van elkaar op dat moment op seksueel gebied. En terwijl het misschien wel zouden willen.
Ja.
Maar dat ook de man misschien zoiets heeft van, ja, ik voel het eigenlijk ook niet. Mijn partner is bijna... Ik wil niet zeggen dat ze direct van een broer-zus relatie leven, maar wel bijna een soort knuffelmaat geworden. Een soort van, ja, we runnen het huishouden heel goed. Ja. We zijn goed op elkaar afgestemd en we kunnen goed praten. En er is veel veiligheid en noem op. Maar toch voelen we het niet op seksueel gebied.
Ja.
Wat kan daar een oorzaak van zijn?
Ik denk ook gewoon dat je, het is niet nieuw meer. Dus je raakt eraan gewend. En je zegt, je zit in een patroon. Je gaat eigenlijk als een gestroomlijnde stoommachine, zit alles in elkaar. En dat is allemaal goed geolied, alles loopt. Dus dan is er niet iets wat prikkelt en wat triggert. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om heel bewust dus tijd vrij te maken om iets anders te gaan doen. Om samen, ja, ze zeggen wel eens in die onderzoeken van ga op een hangbruggetje elkaar innig zoenen. Want dan heb je die, oeh, dit is spannend. En we verbinden met elkaar door middel van die kus. En op die manier kunnen mensen heel snel verliefd worden op zo'n hangbruggetje. Er zijn allemaal psychologische onderzoeken naar. Maar ja, ga dat soort dingen doen. Ga samen eens iets spannends doen. In een achtbaan kan bijvoorbeeld ook al, als je daarvan houdt. Maar dan gaan natuurlijk die endorfines gaan door je lichaam. Als je daarna met elkaar die intimiteit opzoekt, dan kan dat al groeien. Maar ook bijvoorbeeld hele kleine dingetjes om echt gewoon meer tijd voor elkaar te nemen. En ga elkaar lichamelijk ontdekken. Weet je, ik heb zo'n oefening die ik eigenlijk aan heel veel van mijn cliënten meegeef. Die komt van, hoe heet ze ook alweer? Nou, ik ben even de naam kwijt. Maar in ieder geval, het is het 3 minuten spel, noem ik het. En dan zijn dan 2 vragen die je stelt van, hoe wil je mij aanraken? 3 minuten lang. En hoe wil je dat ik jou 3 minuten aanraak? En die vraag je dan aan elkaar, en dan ga je natuurlijk ook over nadenken van wat wil ik eigenlijk, waar verlang ik naar, dat zeg je aan de ander. En de ander mag dan ook nadenken van, hey, kan ik dat wel echt geven, volledig, met volle aandacht? En als daar zit daar een beperking aan of een limiet aan, bespreek dat dan met elkaar, dat je in ieder geval alle twee het gevoel hebt van, ik ontvang waar ik naar vraag, en die ander die wil dat ook echt geven. En dat doe je dan 3 minuten lang. En dat kan non-seksueel zijn, maar het kan natuurlijk ook seksueel zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat soort dingetjes om erover te praten en er ruimte voor te maken en echt tijd voor elkaar te nemen, dat helpt natuurlijk. Mm-hmm. En ja, er zijn zoveel dingen die ik nog kan opnoemen, maar dit zijn wel echt gewoon belangrijke dingetjes van, doe iets anders dan je altijd doet. En zoek elkaar op, maak de tijd voor elkaar en ga elkaar gewoon eigenlijk weer lichamelijk ook ontdekken.
Ja.
En dat hoeft niet alleen gericht op penetratie natuurlijk. Dat kan ook gewoon door strelen, kussen, knuffelen, maar net iets meer dan de warme broer en zus knuffel, bij wijze van.
Ja. Ik denk dat er op zo'n bewuste manier mee bezig zijn, dat voor veel mensen gekkig kan aanvoelen. Van oké, we hebben een bepaalde manier van communicatie ontwikkeld. Dat is gewoon prettig, dat is vertrouwd. Het is een hele simpele manier misschien van appen met af en toe een grapje, maar niet echt, het is heel anders dan dat je wellicht aan het begin met elkaar in gesprek was. En om dat dan bewust te gaan creëren, dat kan voor veel mensen als een aparte stap aanvoelen, omdat ze toch vaak het gevoel hebben dat dingen spontaan moeten ontstaan.
Eigenlijk precies.
Spontane spanning of verlangen waar je het over had. En als dat er niet is, dan is er misschien gewoon iets niet meer goed tussen ons. Of we vinden elkaar blijkbaar niet meer aantrekkelijk. Terwijl, of wat ik ook. Ik ben 9 jaar samen met mijn vriendin. We gaan richting de 10. Ook door fases heen ben gegaan dat ik merkte van, oh, ik zit ook in een wat standaard manier van appen. Nu gewoon naar haar toe. Er zit minder speelsheid in, minder creativiteit, minder flirterige energie. En op het moment dat ik dat patroon doorheb, moet ik me ook even bewust die delen binnen mij aanspreken van, oh, maar wacht even, ik wil die delen ook meenemen in deze relatie, omdat ik dat zelf prettig vind, omdat het leuk is om te doen, mijn vriendin van die energie geniet.
Precies.
En dat is soms wel een bewust proces, vooral op momenten dat er inderdaad een grote drukte is geweest. En je met allerlei dingen buiten jezelf bezig was en je daardoor gewoon minder tijd of ruimte voelde om die energie in de relatie te brengen. Dus ik herken heel erg wat je zegt van, het is het patroon doorbreken en een bewuste keuze die je daarin maakt. En dan is het niet een geforceerd of een gek iets. Nee, het is juist dat je eigenlijk iets wat al in je zit, uit jezelf laat komen.
Precies.
En daarmee samen met je partner weer een beetje dat onbekende kan gaan opzoeken. En met die spanning kan gaan spelen.
Ja, en dan is het dus ook heel belangrijk dat je er echt goed over communiceert. Want bij de vrouw kan dus heel snel, sorry, het kan dus heel snel dat gevoel komen van, wacht even.
Ja.
Zit dat in mijn keel.
Ja.
Kan heel snel dat gevoel komen van, nu verlangt hij iets van me. Of nu moet ik iets. Maar dat het dus niet specifiek op de penetratie of je moet een orgasme bereiken gefocust is. Maar juist, Esther Perel noemt dat heel mooi, sexual currency. Je zegt ook, als je alleen maar focust op de penetratie en het orgasme bereiken, dan hangt daar van alles aan vast. Ja. En als dat dan niet lukt, want oh, ik ben niet nat genoeg, of hij verliest een erectie, of weet ik veel, iedereen is te moe, geen idee, maar het lukt ergens niet, dan is het zo'n heftige teleurstelling en allerlei emoties die daar dan mee verbonden zijn, dat dan de keer daarna hangt er nog meer aan dat ene moment vast. Ja. En dan komt er heel veel druk op te staan. Niet alleen voor haar, maar ook voor de man. En dat wil je natuurlijk niet. Dus het is heel belangrijk om een sexual currency, wat Esther Perel noemt, is eigenlijk dat je dus die erotische kant, dat die seksuele intimiteit eigenlijk met elkaar ervaart, zonder dat het per se tot penetratie of orgasme leidt. Dus dat kan heel innig tongzoenen zijn. Als je 3 minuten in de lift staat en er is niemand bij bijvoorbeeld. Of weet je, even elkaar in de billen knijpen. Of wat het dan ook is wat voor dat specifieke stel als seksueel wordt ervaren. Maar dat je dat veel regelmatiger doet. Zodat daar meer, ja, dat is meer aanwezig. Het is meer een element wat gewoon constant aanwezig is in de relatie. Zodat als dan seks plaatsvindt, dan is het ook helemaal niet erg als het een keer niet lukt. Of maar het was een beetje wat minder of wat dan ook. Want iedereen is wel eens een keer hartstikke moe en dat gewoon een keer niet helemaal gaat. Ja. Hartstikke normaal.
Ja.
Weet je, ook voor de man. We denken allemaal van we moeten heel lang stijf en heel lang kunnen volhouden. Maar dat fluctueert ook. Dat is heel normaal. Maar dat door porno krijg je hebben we een beeld van gekregen van dat moet altijd hartstikke hard zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En door die sexual currency op te bouwen, hangt er veel minder aan dat ene moment vast. En dat is gewoon echt heel erg belangrijk voor stellen. Om daarop te focussen.
Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast.
Ik ken ook mensen, ik heb het zelf ook wel eens dat gesprek gevoerd met mijn vriendin, dat ik zelfs ook al aangaf van, hey, ik hoef oprecht geen seks op dit moment of wat dan ook, maar ik zou wel fijn vinden om te knuffelen of te zoenen. En ik ken ook mensen die zeggen dat echt met een partner heb afgesproken, omdat bijvoorbeeld zoenen meestal leidde tot de man die meer wilde, waardoor zoenen ook vermeden werd op een gegeven moment. Van, hey, nee, alleen zoenen is ook oké. Er hoeft niet gelijk dan een escalatie te zijn van de weinige in bed of er komen gelijk verwachtingen bij. Zodat die sexual currency, als ik het goed begrijp, dan wel die erotische energie in de relatie kan blijven. Ja. En als het een keer wel doorontwikkelt, ja, helemaal prima. En als het dan toch, puntje bij paaltje, dat je het toch anders voelt of te moe bent, ook oké. Maar dat die luchtigheid en
want dat maakt het ook
erin
speels.
Komen.
Ja. Luchtigheid, speelsheid, precies.
Ja.
Ja, zo belangrijk. Maar weet je, wat zegt, hè, dat zoenen leidt tot. Maar er zijn ook vrouwen die bij me komen en die kunnen niet eens meer de knuffel of de aanraking aanvaarden. Want dat brengt al meteen automatisch, boem, die spanning en ik ga op slot, want oh, hij wil meer, want dat is alweer zo en zo lang geleden. En het is ontzettend heftig als je dat natuurlijk ervaart. Je kan eigenlijk, ja, want ik hou ontzettend veel van hem en ik wil hem niet kwijt. Maar hij denkt dat ik niet meer van hem hou, omdat ik ook gewoon de knuffel niet meer aan kan.
Ja.
Maar dat is weer opnieuw dat onbewuste en je autonome zenuwstelsel die met elkaar communiceren. Dat gaat razendsnel. Dus in nanoseconds, bij wijze van spreken, op de manier hoe die de deur open draait, weet jouw systeem al, oh, vandaag wil je wat meer. Boom, en je bent helemaal al bevroren. En zo snel gaat dat soms. En dat is echt best wel intens, dat vrouwen denken, ja, maar ik snap het niet, want ik wil eigenlijk, wil ik het heel graag, maar mijn lichaam doet iets heel anders.
Hmm.
En dat maakt het echt wel heel erg moeilijk. Ook om uit te leggen aan de partner. Want ja, wat gebeurt er nou? Ja, ik weet eigenlijk niet wat er gebeurt. Nee, dat komt omdat het zo snel gaat. Ja. Dus je kan niet eens uitleggen wat er met je gebeurt. Ja, hoe kan je nou, vind je me niet meer aantrekkelijk dan? En vaak gebeurt het dan ook dat vrouwen denken van, oh, misschien vind ik hem wel niet meer aantrekkelijk. Misschien is de relatie dan wel over. Misschien ligt het daar dan wel aan. Dat is vaak helemaal niet aan de hand. Het is gewoon echt dat patroon wat ergens is ontstaan door een keertje je eigen grens over te gaan, of bijvoorbeeld een inknip of wat dan ook. En ja, dan is dat uiteindelijk je brein, die labelt dus al die dingen als van dat is onveilig, dat moet ik vermijden. En je brein gaat generaliseren. Dus eerst is het bijvoorbeeld alleen als jullie heel innig aan het zoenen zijn, van dan gaat het brein aan van oh, nu wil hij meer, maar ik ben er eigenlijk nog niet klaar voor. Of ik voel het nog niet helemaal, maar hij is er wel al. En nu moet ik dus iets en boom, ik ga op slot. Maar als je brein gaat generaliseren, dan is het op een gegeven moment ook bij de innige omarming of het strelen of op een manier zelfs al aankijken aan elkaar.
Ja,
en dat is echt wel intens om dat zo op die manier mee te maken en dan te hopen dat het vanzelf weer overgaat. En het wordt alleen maar erger, het gaat niet meer over.
Ja, het is het moeilijke van hoe de menselijke psyche werkt. Dat oké, ik heb een ervaring dat ik geen verlangen meer voel richting mijn partner, geen zin meer heb. En dat daar dan gedachten bij gaan komen die daar betekenis aan geven. Van, oh, dan zit het misschien niet goed of ik vind mijn partner niet meer aantrekkelijk. Precies. Terwijl er wellicht iets anders aan de hand is wat je dat gevoel geeft, waar je eigenlijk naar zou willen kijken. Ja. Je noemde ook al porno kijken, dat een vertekend beeld kan geven. Nou, kan geven, geeft.
Absoluut,
in veel gevallen. Ja. Literatuur is er ook wel over uit.
90% van de gevallen volgens mij, ja.
Ja, en heel erg herkenbaar. Ja. En ik weet nog wel, als jonge jongen, wat was ik denk, de voetbal en zo, vanaf je 12e of zo, kun je al beelden te zien krijgen en wordt het al gedeeld onder jongens, in ieder geval hoe ik ben opgegroeid. Dat is eigenlijk zo genormaliseerd van ja, dat is gewoon wat je doet. En dat kijk je, je gaat erbij masturberen. En dat is echt onder mannen zo ontzettend normaal. Ja. En daar word je eigenlijk mee op vrij jonge leeftijd, sinds het internet zijn intrede heeft gedaan, groei je daar gewoon mee op.
Ja. Dat heeft hele heftige gevolgen.
Ja.
Ik werk niet alleen met vrouwen, maar ook met mannen die allemaal tegen dat probleem aanlopen.
Ja.
En dat is van, ik kan geen stijven meer krijgen. Ik voel enorm veel stress en druk. Maar ook zelfs, ik kan niet meer klaarkomen. Of ik vind mijn vriendin niet meer aantrekkelijk nu.
Ja.
En dat is heel moeilijk en heel heftig om dat te doorbreken. Omdat er vaak verslaving bij komt kijken.
Ja.
Kijk, die dopamine die natuurlijk wordt gereleased is enorm. Het is een hele hoge spike. En dat is absurd wat dat met je brein doet. En er komt natuurlijk ook nog een stukje conditionering bij. Omdat je aan het swipen bent of aan het klikken bent.
Ja.
Dus alleen al het scherm, het klikgedrag, het swipegedrag. Daar zit het ook al mee verbonden. Er zitten heel veel elementen mee verbonden die het echt heel erg intens maken. En de beelden zijn natuurlijk net wat je zegt. En ze zijn al geëdit. Het wordt allemaal onrealistisch, mooi en strak en groot. En dat is al de posities, de snelle verwisselingen, de beelden die heel snel verwisselen. Ze weten precies hoe ze die beelden moeten doen, zodat het nog meer dopamine effect geeft aan ons brein. En dan kan je niet datzelfde gevoel wat die dopamine geeft als je naar porno kijkt, dat ervaar je niet met een partner in de echte wereld.
Ja.
Dus dat probleem gaat alleen nog maar groter worden. Ik zeg wel eens, als ik straks met pensioen wil gaan, dan kan ik niet met pensioen, want dan is er een overvloed aan mensen die een enorm probleem hebben.
Ja.
En ook gewoon niet meer weten hoe ze dan in een relatie moeten verbinden met elkaar. Want dat lukt dan niet.
Ja, en dit is een situatie waar ik ook veel vragen over krijg van vrouwen. Van ja, oké, ik ben erachter gekomen dat mijn man dit kijkt. Is dat erg? Wat moet ik hiermee? Vaak houden mannen het geheim voor hun partner. Dus weet de partner...
Een stuk schaamte wat erbij komt.
Ja, weet de partner er niet van. Ik heb het vanaf begin af aan open gezegd tegen mijn vriendin dat ik dat wel keek. En sinds dit jaar, ben ik eigenlijk helemaal mee gestopt. Gewoon als experiment. Ja, gewoon om te kijken. Thanks.
Ja, maar wat voor verschil mee? Mag ik dat
vragen? Ja, zeker. Nou, dat de urge nog steeds af en toe heel groot is.
Ja.
En dat is echt het afkicken gewoon van mijn dopamine systeem. Die weet dat ik daar een snelle high kan krijgen. En dit is ook iets wat ik met veel vrienden en mannen bespreek. Op enkelingen na is er vrijwel niemand die denkt, nadat ze zijn klaargekomen, dit was fantastisch.
Precies.
Een goed gevoel heb ik nu over mezelf of in mijn lichaam.
Ja.
En toen ben ik ook iets meer in die neurologie gaan duiken. En wat ik er nog van onthouden heb, het is wel een beetje een jaar geleden dat ik dit zat uit te zoeken, is dat de dopamine die je al noemde heel heftig aanwezig is bij het kijken van porno. Maar dat je andere belangrijke stoffen zoals oxytocine, serotonine, volgens mij niet vrijkomen.
Endorfine komen niet vrij.
Die wel vrijkomen op het moment dat je daadwerkelijk seks hebt met iemand en vrijheid met iemand.
Ja, want dat creëert de verbinding.
Juist.
De oxytocine, endorfines, die serotonine, dat creëert die diepe verbinding. En dat heb je dus niet met porno. Maar die dopamine in de porno is dus hoger.
Ja.
Dan wat je in je normale relatie ervaart. Waardoor je dat hele fijne, maar ook dus die craving hebt, die jij dus nog steeds dan ervaart.
Ja.
Van dat wil ik weer. Dat is dat verslavende element. Maar het voelt ook leeg. En er komt schaamte bij, er komt van alles bij. Waardoor je het ook weer wil. Want daardoor wil je eigenlijk weer opnieuw dat lekkere gevoel voelen. Want je voelt je eigenlijk nu kut daarna. Dus het is echt een cirkel die zo ontzettend moeilijk te doorbreken is.
Ja, en vooral ook omdat het zo'n taboe onderwerp is en mensen er best wel heftig op kunnen reageren, terwijl het echt zo wijd verspreid is, wat alle cijfers ook laten zien. Ja. Dus je kan denken van ja, mijn man of zo, ik zal dat waarschijnlijk niet kijken, er is een kans dat hij het niet doet, sure. Maar de cijfers, de statistieken spreken het tegen. En wat ik om me heen hoor en zie bij vooral mannen van mijn leeftijd rond de 33, ja, die dus in tienerjaren al zijn opgegroeid met internetporno, in plaats van nog videotapes en wat nog een soort van drempel is, wellicht vroeger om dat te gaan halen.
En dan is dat novelty effect is ook minder, omdat je dan dezelfde video de hele tijd kijkt. En het is minder snel. Nu is het zo, de beelden zijn nooit hetzelfde. Het is zo snel afwisselend. En dat maakt ook die dopamine spike zo hoog.
Ja.
Ja.
Hoe ga je daarmee om als vrouwen dan met deze situatie bij jou komen? Dat ze bijvoorbeeld merken dat de seksuele energie tussen hen en een partner minder is, dat ze misschien ook wel vermoeden of al weten dat een partner porno kijkt. Wat voor adviezen geef je daarbij?
Ja, ga met elkaar daarover in gesprek. Dat is eigenlijk alles. Hè. Niet zeggen van het is fout of hij doet iets slechts of dat soort dingen. Net wat je zegt, het is eigenlijk normaal dat mannen dat doen, maar het is niet gezond.
Ja.
En het heeft echt een groot effect op je relatie, maar ook de ervaring van seks en intimiteit. En het is zo jammer dat die verbinding dus dan minder wordt. En dus, het porno kijken heeft echt een effect op je relatie. Hmm. En vooral ook begrip naar je man, want het is ontzettend moeilijk om daar dus vanaf te komen. Dus je kan ruzies erom gaan hebben, maar dat maakt natuurlijk nog meer dingen kapot. En dat wil je ook niet. Dus het is echt een stuk begrip. Maar blijf met elkaar daar open over communiceren, zodat je ook je man kan steunen als hij bijvoorbeeld zegt van nou, ik wil een porno-detox doen en ik ga proberen om daarmee te stoppen.
Ja.
Ja, dat is heftiger dan van rook afkomen. En dat is al iets waarmee ze mensen niet, dat niet lukt. Dus dat is echt intens.
Ja, en ik denk dat daarom ook zo belangrijk is dat een soort van de neurologie daarachter ook begrepen wordt, dat het meer wijd verspreid wordt, zodat mensen begrijpen wat het met hun brein doet.
Precies.
In plaats van Het komt gewoon neer op wilskracht en je doet dit of niet. En weet je wel, een soort van mensen moeten begrijpen dat het inderdaad echt een verslavingsgevoelig ding is. En mannen moeten dat ook gaan begrijpen.
Precies.
En ik heb er ook wel mee zitten denken van zou ik het dan helemaal nooit meer willen doen? Ik heb ook research gevonden waarbij het bleek dat als je het met je partner kijkt, dat de effecten minder heftig zijn. Ook omdat die andere endorfines wel vrij kunnen komen.
Maar dan moet je ook weer, er zit natuurlijk ook een stukje bij van de beelden die je ziet. Voor de vrouw moet ik nu ook aan dat plaatje voldoen.
Ja.
Mijn lichaam ziet er niet zo uit. Ik kan die standjes niet zo en zo. Ik ben niet zo flexibel. Dat voelt eigenlijk niet lekker als ik dat op die manier doe. Dus er komt een heel groot stuk van vergelijking met wat er in dat beeld wordt getoond.
Ja.
En dan kan natuurlijk ontzettend veel onzekerheid creëren en ook weer druk en moeten. Ja. Dus ik zeg nooit van porno mag niet, maar eigenlijk stiekem zou ik hopen dat mensen het gewoon niet meer doen. Want je gaat er zoveel meer van genieten als je gewoon het weglaat.
Ja.
Omdat je lichaam wordt weer gevoeliger voor de aanraking van de ander. Die endorfines, die oxytocine, die kan weer omhoog gaan ook samen met je dopamine. En uiteindelijk is het mogelijk dat je eenzelfde hoge spike kan ervaren als wat je met de porno ervaart, in combinatie met die oxytocine, die serotonine en die endorfines. Maar daar moet je eerst echt helemaal los van de porno voor zijn. En dan samen met je partner gaan ontdekken en echt gaan voelen. Dus dat die gevoelssensaties zoveel meer verder ontwikkeld worden. En ja, dan kan je daar ook zo'n spike creëren. Maar dat is op een gegronde manier, omdat die andere hormonen daar ook mee verbonden zijn. En dan is het niet zo van, mijn hele dopaminevoorraad wordt nu leeggetrokken en ik ben helemaal uit balans als het ware. Want dat is dus wat je voelt naar de porno.
Juist.
Eigenlijk is hij gewoon leeggetrokken en dat je lichaam gaat meteen weer vragen om een nieuwe input daarvan. Ja, heel ingewikkeld.
Ja, maar ik zie, dat kan ook komen dat ik er meer, dat heeft er sowieso mee te maken dat ik hier informatie over heb opgezocht, waardoor meerdere podcasts waarin dit besproken wordt in mijn feed terechtkomen. Maar het feit dat die podcasts er allemaal zijn en ook dat er veel meer informatie over is, wat nou eigenlijk de gevolgen zijn van porno op je brein. Dat stemt me wel hoopvol dat mensen hier toch anders naar gaan kijken op de lange termijn. Want
en dat er misschien ook een nieuwe generatie porno kan gaan ontstaan. De slow porno met heel veel dezelfde beelden. Die die dat novelty effect niet zo...
Ik weet wel dat er sowieso vrouwvriendelijke porno, hoe ze dat dan noemen, is. En dat, dat er wel partijen zijn die zich daarmee bezighouden. Ja.
Ja, absoluut. Maar dat is niet de mainstream en de meerderheid op dit moment. Ja.
Zeker niet. Dan het stuk wat ik ook nog interessant vind. Bij Mannenbrein werken we hoofdzakelijk alleen met vrouwen die bij ons komen. En niet met de mannen met wie zij uiteindelijk in een relatie komen of met wie zij al in een relatie zitten. Dat is in jouw geval natuurlijk hetzelfde. Ik werk met de vrouw. Ik kan me voorstellen, dat is iets wat wij ook wel kunnen horen, dat vrouwen zoiets hebben van, maar het is een probleem tussen mij en mijn man. Hoe ga je daarmee om in de praktijk?
Ja, ik geef echt de voorkeur aan 1-op-1 werk. Omdat als je als stel in therapie komt, dan hoor je beiden het verhaal. En is het eigenlijk van, de verantwoordelijkheid is bij de ander. Dus ieder geeft het zo van aan de ander. En dan gebeurt er niet zo heel veel.
Ja.
En ook wat in heel veel standaard relatietherapieën natuurlijk gebeurt, is vooral over de problemen praten. En daar... maak je de problemen alleen maar groter door. Er is geen oplossing. En wat belangrijk is, waarom ik eigenlijk kies voor 1-op-1 werk, is omdat het zo belangrijk is voor de vrouw om eerst zichzelf echt veilig te voelen in haar eigen lichaam en te kunnen voelen dat ze dat gevoel van opwinding, van arousal, dat ze dat zelf kan voelen los van de man. Of van de partner, want dat kan natuurlijk ook een vrouw zijn. Maar in ieder geval dat ze dat voor zichzelf kan voelen.
Ja.
En vanuit daar de ander uitnodigt om daarin deel te nemen. En als je het met elkaar doet, de resultaten zijn gewoon minder snel en minder effectief.
Ja.
Dus ik geef er echt de voorkeur aan van ga zelf werken. En natuurlijk geef ik wel altijd dingetjes mee om samen te doen. Maar het werk doet zij. En dan kunnen we zeggen, maar het is nog niet alleen maar mijn probleem. Hè? Dat is natuurlijk ook zijn probleem. Ja, maar ik hoor altijd dat als één iemand aan zichzelf werkt, die ander gaat onbewust ook mee. Of je het nou wil of niet, die moet ook veranderen op de een of andere manier. En dat hoef je niet per se te zeggen van, jij moet nu dit doen, jij moet nu dan, want jij doet dit verkeerd. Nee, maar dat is van, ik werk aan mezelf en doordat ik verander, gaat er een ander patroon ontstaan.
Ja.
En door dat andere patroon gaat de man meebewegen. En ik hoor heel vaak van... ik moest van mijn man tegen je zeggen dat dit was de beste investering ooit. En hij heeft zijn eigen seksualiteit helemaal ontdekt. Het was zo geweldig. Ja, ik heb die man nog nooit gezien.
Wauw.
Dus en dat gebeurt regelmatig.
Ja.
Dus het is helemaal niet nodig om... En het is ook, omdat je niet echt in de diepte kan gaan met één persoon. Je hebt... zit met de vrouw en de partner, een man. Ik werk vooral met vrouw-man stellen, maar daar zit natuurlijk ook nog een dynamiek tussen. Dus het is alsof je met 3 entiteiten in een ruimte zit. En dat vergt gewoon heel veel energie. En als je met 1 persoon bent, dan kan al die energie naar die ene persoon. En dan is het gewoon vaak in de eerste 3-4 sessies is er al een enorme verandering. Waar zie je dat nou? Als je gewoon naar een psycholoog gaat of een psychotherapeut, dan ben je 30 sessies verder voordat je überhaupt ergens tot komt vaak.
Ja, het is heel herkenbaar voor hoe wij ons eigen coaching trajecten hebben. En je hebt het zelf meegemaakt met Leven en Liefde Light. Mooi om die parallel te zien tussen de veiligheid die iemand in zichzelf wil gaan voelen. En dat het daarna de dynamiek met de ander gecreëerd kan worden. Dat is natuurlijk precies hetzelfde wat we bij vrouwen die bij ons komen mee helpen. Om eigenlijk al een gevoel van verbinding, goedkeuring, veiligheid in zichzelf te ervaren.
Precies.
En dat ze daardoor, omdat ze weten hoe dat voelt, mannen die dat niet kunnen geven of met wie ze dat niet kunnen creëren, niet meer interessant gaan vinden.
Precies.
Dus op die manier doorbreek je oude patronen. En iemand met wie je dat wel kunt creëren, dat gaat opeens resoneren. En dan krijg je vaak dezelfde soort reacties van, wauw, ik kan zo goed met jou praten. Ik voel me zo op mijn gemak bij jou. En ik zie echt ik wil voor jou gaan. En dan creëer je dat eigenlijk. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig naar hoe het voor jou was om dan Leven en Liefde Light te doorlopen. Wat een programma is dat wat meer over daten en relaties gaat. Maar hoe jij kijkt naar die processen die je dan in je eigen praktijk met vrouwen meer op seksueel gebied doorloopt. En het proces wat vrouwen bij ons doorlopen, meer op echte daten en de relaties.
Ja, nou ja, eigenlijk is dat wel heel mooi. Want ik heb natuurlijk het programma doorlopen bij jou. Omdat ik zelf in het daten tegen een patroon aanliep wat vanuit mijn puberteit eigenlijk herhaalde. Mm-hmm. En dat ik erachter kwam van, eigenlijk is het dus de kern van voelen wat je echt voelt. En vanuit dat voelen uitspreken.
Ja.
En dat is natuurlijk eigenlijk wat ik mijn vrouwen in de seks ook leer. Het gaat om dat voelen. Dus dat parallel wat jullie doen en wat ik doe, eigenlijk komt het bij alle twee terug naar het voelen. Mm-hmm. En in de communicatie, dus in het daten en dat soort, daar moest ik dat echt nog leren. Terwijl ik dat in de seksualiteit wel heel goed kon, maar daar nog niet. En het is heel waardevol dat ik dat stukje nu ook echt helemaal belichaam. Want dat geef ik nu ook mee aan de vrouwen die bij mij komen. Waardoor dat hele pakketje eigenlijk als het ware compleet is. En die transformatie alleen nog maar groter is. Maar de kern is eigenlijk gewoon echt voelen. Wat voel ik nou echt? En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Want nog niet zo heel lang geleden. Onze grootouders, of in ieder geval mijn grootmoeder, die had helemaal geen inspraak of die mocht zich niet eens uiten. Dus dat was, ik leef in service of the other. Mm. en ik deed er eigenlijk niet zoveel toe. Maar dan mag je dus niet voelen en je mag dus niet echt uitspreken waar je naar verlangt of wat je voelt of wat je ervaart. Dat stop je weg. Gooit dat onder de tafel als het ware. En dat gaat natuurlijk op een gegeven moment zo snel dat je niet eens meer door hebt dat je al dingen wegduwt. En bij mij was het dan, één keer in de maand kwam er een explosie, want ik moest ongesteld worden en dan kon ik het niet meer binnenhouden. En dan ging dat dopje eraf en dan was het een explosie. Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Ja, dat weet ik niet meer. Ik zou het je niet kunnen vertellen. Nou, die man voor je al helemaal niet natuurlijk.
Ja.
Maar dat voelen van wat voel ik eigenlijk en waar verlang ik eigenlijk naar en wat heb ik eigenlijk echt nodig, dat is soms heel moeilijk omdat we zo al ons geconditioneerd hebben om dat niet te voelen. Om dat weg te duwen als het ware. Ja. En dat is wel heel erg belangrijk.
Ja, voor veel mensen het leven zelf zorgt al dat je zoveel dingen hebt waar je op moet letten, waar je mee bezig moet houden, dat je eigenlijk geconditioneerd wordt om vooral buiten jezelf bezig te zijn met dingen die je voor je werk moet doen, sociale afspraken. Je wil misschien nog gaan sporten, maar je wil eigenlijk ook even ontspannen. En wat ga je dan doen? Iets kijken of ergens mee bezig zijn. Dat het buiten jezelf is.
Precies.
En als je dan al een keer gaat onderzoeken wat er eigenlijk binnen jou leeft of stil gaat staan bij wat je voelt, dan kan het ook nog zomaar zijn dat je door eerdere ervaringen allerlei copingmechanismes, beschermers, manieren van omgaan met die emoties hebt ontwikkeld, dat je er eigenlijk niet zoveel mee kan. En dat het alleen maar of heel erg overweldigend is, of dat je in het verleden zulke overweldigende dingen hebt meegemaakt, dat er gelijk een beschermer inkikt die het inderdaad gewoon wegstopt. Dus zelfs als zij het willen en de ruimte creëren dat je niet met de buitenwereld bezig bent, kan je er misschien alsnog niet zoveel mee. Ja, ik denk iets wat zo belangrijk is om te leren in alle gebieden van het leven. We hebben het dan nu over de liefde, over seks, maar hetzelfde met je werk. Dat je dat daar kan eigenlijk van, oké, maar wat voor plek werk ik eigenlijk? Hoe ben ik hier op mijn plek? Vind ik dit wel leuk? Vind ik dit wel fijn? Dat je ook daar de stressoren als het ware vermindert. Of in vriendschappen en familie. Wat het ook is, wat jouw leven inhoudt. Ja. Dat proces is altijd hetzelfde. Ja. Voelen wat het met je doet, hoe je met bepaalde dingen omgaat.
Ja, dat is natuurlijk dat stukje kwetsbaarheid. Hè? En dat is natuurlijk ook in de seksualiteit. Als je echt wil openen, voel je ook heel kwetsbaar.
Ja.
En dat is in die communicatie, wat jullie doen. Dus ook, het is een stukje kwetsbaarheid. Maar uiteindelijk bereik je daar het meest mee. Ja. En ik denk dat dat ook is met de porno, is er geen kwetsbaarheid. Maar die echte intimiteit wel. En dat is ook gewoon spannend en eng. En soms dus ook gewoon heel erg nieuw. Omdat je jezelf van jongs af aan iets hebt aangeleerd met een beeldscherm erbij. Dan is het ook gewoon heel anders. Als je ineens 1-op-1 met iemand bent. In het echte leven. Dat is die kwetsbaarheid. En dat voelen.
Ik heb wel eens, volgens mij was het ook Esther Perel die dat vertelde. Toen dacht ik, ja, dat klopt zeker. Dat voor veel mannen het ook eng kan zijn om over verlangens te praten. En dat daardoor de porno ook veiligheid biedt. Dat ze zich niet kwetsbaar op hoeven te stellen. En toch bepaalde beelden kunnen zien waar hun seksuele fantasieën over zouden kunnen gaan. En heb je nog adviezen die je mensen mee zou kunnen geven? Als je hebt dan een hele mooie oefening gegeven en heel veel andere diepere principes. Maar een soort van iemand die hier nu naar luistert en zoiets heeft van oké, ik wil hier wat mee gaan doen in mijn relatie. Wat zou je ze kunnen meegeven om bijvoorbeeld meer over elkaars verlangens te gaan praten? Of eigenlijk die speelsheid, het ontdekken, het avontuur weer terug te krijgen in je seksleven. Wat een soort van eerste stappen zijn die ze daarin zouden kunnen ondernemen, kunnen zetten?
Dat is wel een grote vraag hoor.
Ja, ik gooi hem gewoon naar je toe. Kijk maar waar ik... wat je ermee kunt.
Ja, nou, ik denk dus voor de vrouw is het vooral dus ten eerste belangrijk om echt dat stukje vertraging op te zoeken. En ik geef cliënten wel eens een oefening van oké, sluit je ogen en focus eerst op je ademhaling. Dus voel je hele borstkas naar buiten beweegt op je inademing en weer naar binnen beweegt op je uitademing. Maar hoe je eigenlijk je hele torso dat doet, dus ook je bekkenbodem, die beweegt ook naar buiten op je inademing en weer naar binnen op je uitademing. En dan doe je natuurlijk dan heel rustig. En dat je er ook voelt van ik kom in dat stukje vertraging, kom in dat stukje ontspanning. En als je dan met je aandacht echt eerst bij je longen bent en je voelt van je borstkas, je ribben gaan helemaal naar buiten en naar binnen. Voel dat ook bij je buik, bij je bekkenbodem. En ga dan met je aandacht naar de opening van je vagina. Het is daar altijd zacht. Het is daar altijd warm. En iets naar binnen is het eigenlijk altijd nat. Aan de buitenkant, soms, niet altijd. Maar van binnen is het vochtig, het is daar warm en het is daar zacht. Kan je met je aandacht daar naartoe en dat voelen, die gevoelssensatie? En vaak in eerste instantie is dat hartstikke moeilijk. Maar als je jezelf traint, en je kan ook zeggen, ik ga met mijn aandacht nu naar mijn hand, naar de binnenkant van mijn hand. Wat voel ik daar precies? Nou, in eerste instantie is het misschien lastig, want ik voel mijn vingertoppen, maar ik voel niet per se daar wat aan de binnenkant. Dus daar moet ik echt voor focussen, daar moet ik wat voor doen. Maar als je dat traint, kan je op een gegeven moment voelen van oké, als ik met mijn aandacht daar naartoe ga, dan kan ik dus die warmte en die zachtheid voelen daar. En een van mijn cliënten zei laatst, het voelt net alsof je me een cheatcode hebt gegeven. Want ik kan nu elke keer die beginnende geilheid gewoon voelen, omdat ik die warmte en die zachtheid daar voel. Maar zo simpel kan het zijn. Ik zeg het natuurlijk heel simpel. Ja. Vaak komen daar nog heel veel sessies naar voren voordat het überhaupt gevoeld kan worden. Maar dat zou een stap kunnen zijn. En voor elkaar om te gaan ontdekken. Ja, weet je, ik vind bijvoorbeeld eye gazen, dus in elkaars ogen kijken, doet ook al iets. Omdat je met elkaar verbindt. Die oxytocine die wordt gereleased, dus er komt een toevoer van die oxytocine in je brein. Dat creëert weer verbinding, creëert vertrouwen, creëert een soort van aarding. Dus vanuit daar kan je natuurlijk ook aan elkaar vragen van hoe voel jij je echt? Ja. Nou, dat is natuurlijk in het begin heel moeilijk. Ja, wat ga ik zeggen? Ik heb geen idee. Maar uiteindelijk, als je dat een paar keer doet, komt daar natuurlijk ook al gewoon iets uit. Maar ook de vraag van, wat heb jij nodig om je helemaal geliefd te voelen? Mm-hmm. En dat kunnen al dingetjes zijn om al stapjes te zetten. Hè? Dat is natuurlijk heel algemeen. Dus dat kan zijn van, ja, ik wil graag dat je de afwas doet. Dan voel ik me geliefd. Kan. Mm-hmm. Maar dat creëert natuurlijk ook weer ruimte om dan die gevoelens weer te kunnen laten groeien tot meer intimiteit en tot meer seks. Maar ik denk ook gewoon, ja, echt in de kleine dingen. Hou elkaars hand vaker vast. Ga wat meer aan elkaar frunniken. Geef elkaar langere kussen. Hè? De 30 seconden knuffel, de 5 seconden kus. Dat zijn allemaal dingen ook om die oxytocine te boosten. En dat is natuurlijk belangrijk om die verbinding te voelen. En ja, dat heb je nodig om de volgende stappen te kunnen zetten. Dus die verbinding creëren, dat is echt gewoon... En met natuurlijk praten, maar ook echt met fysieke dingen zoals... Ja, knuffelen, kussen, aanraken, strelen. Vragen, waar verlang jij naar? Wat wil jij graag? En vanuit daar elkaar gaan ontdekken.
Duidelijk. Duidelijk. Super bedankt dat je te gast wilde zijn in de podcast. En ik hoop dat er een heleboel adviezen zijn waar mensen heel veel profijt van gaan hebben. En als ze met jou in contact willen komen, ik zal sowieso je website die je hebt delen in de notes van deze podcast. Maar hoe kunnen ze het beste contact opnemen met je?
Ze kunnen mij vinden op mijn website mariannevankatwijk.com of e-mailen naar info@mariannevankatwijk.com. En op die manier kunnen ze me bereiken en ben ik heel blij om iedereen die komt te helpen.
Yes, mooi. Super, dankjewel.
Jij ook bedankt.